Goedemorgen, gemeente. Namens de voorbereidingsgroep heet ik u allemaal van harte welkom in deze samenkomst en ook welkom aan de gasten. Een bijzonder welkom aan Gerard Lok, die vanochtend voorgaat, en aan Suzanne, die ons op de piano zal begeleiden. De eerste collecte is bestemd voor de dekking van de onkosten en de tweede is bestemd voor Kerk in Actie ten behoeve van het werk in de Pauluskerk in Rotterdam. De kinderen hebben vanmorgen hun eigen samenkomst en het gebedsteam wordt gevormd door Joopje van Woerden en Jaap Strijbis. Zij zitten straks hiervoor en als u behoefte heeft, kunt u hen benaderen voor gebed. De bloemen worden met een hartelijke groet gebracht naar Jaap van Barneveld. Wie wil ze daar brengen? Jannie, dank je. Op de tafel liggen nog enkele posters. Sorry, die zijn dus vergeten. Er waren nog twee posters. Als iemand nog een poster wil ophangen voor de dienst van volgende week, dan kan die zich bij mij vervoegen, want ik heb nog twee thuis liggen. Volgende week is er 's morgens geen dienst. Maar 's middags wel, om 3:30 hebben wij dienst. En dat is de dienst met Remco Hackert en zijn band en vocals. En dat is hier in Lentis, 3:30. Ik wens u en degene die via internet of cd naar de dienst luisteren een gezegende samenkomst. En ik wil Eva Slot vragen of zij de kaars wil aansteken. Dankjewel, Eva. Wij willen nu staande ons aanvangslied zingen, lied 214, Het licht dat weer opnieuw begon. Thank you.
Goedemorgen allemaal. U mag gaan zitten. We zullen een moment stil zijn in ons gebed. Het laatste regeltje wat we zongen, dat God uw licht en helper is. En het is hier licht, maar dat licht bedoel ik niet. En ik denk dat het goed is om in de stilte van ons gebed in het licht van God te gaan staan. Heel bewust, want hij laat zijn licht ook vanmorgen schijnen. We zullen een moment stil zijn. Onze hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. En hij zal niet toelaten dat uw voet wankelt. Uw bewaarder zal niet sluimeren. En daarom ook genade en vrede worden u vermenigvuldigd. Door de kennis van God en van Jezus onze Heere. We gaan samen zingen, de hemel immers is nabij. Gebed om ontferming. En ik moet u zeggen, dat trof me heel erg. Want ik had het eigenlijk nog nooit, misschien dat u dat gewend bent in de liturgie en dat zal misschien eerder voorgekomen zijn, maar het was voor mij nieuw. Gebed om ontferming. Ik had eerder verwacht gebed om een zegen. Maar gebed om ontferming was een zeer heftig woord in de Bijbel. Daar komt heel veel emotie aan te pas. We kennen die zin wel vanuit de geschiedenis van de verloren zoon. Dan staat er en hij stond op en keerde naar zijn vader terug. En toen hij nog ver af was, zag zijn vader hem en werd met ontferming bewogen. Dat is een woord dat heeft iets met ingewanden te maken. Dat gaat dwars door je heen. Met ontferming bewogen worden. En dat is een God die dat wil zijn voor ons. Een God die met ontferming over ons bewogen is. Niet een beetje houden van, maar volop in emotie zijn om van iemand te houden, ontroerd te worden als je hem of haar ontmoet. Barmhartigheid, het zijn woorden die we in de Bijbel tegenkomen en die allemaal deze betekenis hebben. Het staat ook een beetje centraal in dat wat ik vanmorgen graag wil brengen. Laten we naar een God gaan vanmorgen die vol ontferming over ons bewogen is. Zullen we samen bidden? Heren, wij danken u dat we eigenlijk niet goed begrijpen dat u zo bewogen bent met uw kinderen, met mensen, met uw gemeente, met uw kerk. Ja, zoals wij hier vanmorgen zitten, ieder individu apart door u gezien. Vol ontferming komt u tot ons vanmorgen, omdat u van ons houdt en dat u één ding verlangt, dat wij in die ontferming die u uitstort over ons, ons toevertrouwen aan u. Heer, wilt u vanmorgen in ons denken opnieuw dat vernieuwen, dat wat we eigenlijk niet kunnen begrijpen en wat u toch heel dichtbij wilt brengen. Heer, we zegenen deze samenkomst. En we verlangen ernaar om die ontferming van u te beleven vanmorgen. En niet over te horen, maar het ook zelf te voelen, te ervaren en te beleven dat u in ons midden bent. Geen God van ver weg, maar een God van heel dichtbij. Heer, wilt u ook vertroosten daar waar vertroosting nodig is. We bidden voor onze drie zusters Dijkshoorn, die hun broer hebben begraven. Heer, sterven en leven, het hoort bij elkaar. En ook daarin wilt u vol ontferming over ons bewogen zijn. Heer, zo willen we samen zijn vanmorgen. In de naam van Jezus. Amen. Ja. Dat is de geluidsman. Ja, ik kan niet zoveel doen. Ik weet niet, is er iets aan te doen? Ja, harder zetten, maar dan gaat het misschien ook weer een beetje rondzingen. Wat dichterbij? Nee? Oké. Dan heb je na de koffie een schone taak om alles te herhalen. Opletten dus, hè. We gaan zingen. En dat lied heeft ook eigenlijk dat gebed, hè. Heer, ik kom tot u, hoor naar mijn gebed, vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Zullen we het samen zingen? gebed om de opening van het woord. Nou kan ik alles wel zelf gaan staan doen, Heer. Maar waarom is er niet iemand die zegt, ja, dat vind ik fijn, daar wil ik wel voor bidden. Dan bent u uitgenodigd om te komen. En u schrikt natuurlijk heel erg. Maar het is vast wel iemand die vrijmoedig is om te bidden voor het woord. Ik hoorde dat er 18 waren op de bid stond. Geweldig. Daar leer je met elkaar bidden. Jaap.
Zullen we bidden met elkaar? Vader in de hemel, we danken u dat we hier als magneetgemeenschap bij elkaar zijn. Dat we elke zondag hier plek is voor ons. We danken u ook dat Gerard er is. Heer, en we zien uit naar wat we te horen krijgen, wat u wil zeggen tot ons. Heer, we danken u en we loven u. We prijzen uw grote naam. Amen.
Amen. Dankjewel. We gaan een kinderlied zingen. Wij zullen opstaan en met hem meegaan. Nou, als u kunt, laten we in ieder geval gaan staan. En dan zingen we het met de kinderen. Wij zullen opstaan en met hem meegaan straks als Jezus terugkomt. Voorspel was voor het volgende lied, maar nou, ik ben niet zo muzikaal hoor. Maar we gaan zingen, Heer Jezus, om uw woord.
Thank you.
Dat tweede lied vind ik prachtig mooi. Ons gevoel en ons verstand zijn, o Heer, zonder klaarheid als uw geest geen licht werpt op dat wat God wil belichten. En dat is denk ik vanmorgen nodig, want we gaan een gelijkenis lezen waar ons gevoel en ons verstand denk ik wat moeite mee hebben. Het is een gelijkenis die spanning oproept. En ik heb een vraag aan u. Leen die gaat het straks voorlezen. Of u uiteraard meeleest. U heeft het voor u in de liturgie. En dan vraag ik daarna, als ik de overdenking begin, vraag ik aan jullie waar je die spanning ontdekt of waar je vragen over hebt. Nou, zomaar een paar. Maar denk er al lezend eens over na. Want zo'n gelijkenis heb je heel snel het idee van, oh ja, dat is die gelijkenis. Maar ik vind het wel een hele aparte gelijkenis. En hij levert, ik zei het al, spanning op. We vinden het eigenlijk ook helemaal niet logisch wat er allemaal gebeurt. En dan kunnen we dat wel lezen zo van, ja, nou ja, dat staat in de Bijbel, dus zal wel waar zijn. Maar ik wil er vanmorgen wel iets van leren graag. Dus ik zou eerst u op willen roepen om de vragen gewoon naar boven te laten borrelen. Leen, als jij het voorleest, waar zit Leen?
De Matthäus 20, vers 1 tot en met 16. De gelijkenis van de arbeiders in de wijngaard. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een heer des huizes, die des morgens vroeg voor zijn wijngaard ging huren. Toen hij met de arbeiders eens geworden was voor een schelling daags, zond hij hen in zijn wijngaard. En omstreeks het derde uur ging hij naar buiten en zag nog anderen werkloos op de markt staan. Hij zeide tot hen, gaat ook gij in de wijngaard, en wat billijk is zal ik u geven. En zij gingen. Omstreeks het zesde en negende uur ging hij weer naar buiten en handelde evenzo. Toen hij omstreeks het elfde uur naar buiten ging, vond hij nog anderen staan en zei tot hen, waarom staat gij hier de gehele dag werkloos? Zij zeiden tot hem, omdat niemand ons gehuurd heeft. Hij zeide tot hen, gaat ook gij in de wijngaard. Toen de avond viel, zeide hij, de heer van de wijngaard tot zijn opzichter, roep de arbeiders en betaal het loon uit. Te beginnen bij de laatsten, tot de eersten. Toen zij, die omstreeks het elfde uur gehuurd waren, kwamen, ontvingen zij ieder een schelling. En toen de eerste kwamen, meenden deze dat zij meer zouden ontvangen. En zij ontvingen eveneens ieder een schelling. Toen zij die ontvingen, morden zij tegen de heer des huizes. En zij zeiden, de laatste hebben 1 uur gewerkt. En gij hebt hen met ons gelijkgesteld, die een zware dag en hitte hebben doorstaan. Maar hij antwoordde een van hen en zeide, vriend, ik doe u geen onrecht. Zijt gij het niet met mij eens geworden voor een schelling? Neem het uwe en ga heen. Ik wil deze laatsten hetzelfde geven als u. Staat het mij niet vrij met het mijne te doen wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? Alzo zullen de laatste de eerste en de eerste de laatste zijn. Tot zover.
Leen, dankjewel. Ik zal zo kijken wat er bij u opgeborreld is. We gaan eerst een lied zingen. 991 uit het liedboek. De eersten zijn de laatsten. Alleen dat zinnetje al, hè? Dat zint ons eigenlijk helemaal niet, toch? Je zal voor in de rij staan met een kilometer achter je nog een aantal mensen. En dan word je van de voorste plek naar de achterste gezet. Ik zei u al, het is een geschiedenis die spanning oproept. We gaan zingen, de eerste zijn de laatste, wie nakomt gaat voorop. Ze moeten zich niet haasten, die leven van de hoop. Nou, roept u maar. Vindt u het allemaal logisch of Gerard?
En bij mij geeft het altijd de indruk dat de laatste voor de eerste, daar kan ik wat begrijpen, zijn de mensen die denken, het is niet voor mij, of de bescheiden mensen, die mogen eerst. Maar de eerste voor de laatste, daar gaat het wel moeite mee. Ik denk altijd, zijn dat mensen die zich naar voren hebben gewerkt.
Oké.
Wat negatief is.
Oké, okay. Heel goed. Ik beloof je, ik kom erop terug.
Ik denk dat dit gaat over de uitverkiezing van wij hebben ons hele leven geloofd, dus hopen wij naar de hemel te gaan. Maar er zijn ook mensen die inderdaad tot de regering komen, op hun sterfbed soms, en die mogen van God hoop naar binnen.
Ja.
En dat, volgens mij wordt dat hier in de
oké, okay. Dus jij bedoelt het meer in letterlijke zin de laatste. Oké, okay. Jopie.
Wat heeft deze gelijkenis te maken met gemeente, Israël of de wereld op de nummer 3? En gaat het om nood of om redding?
Oké. Okay. Het is wel een hele hoop, Jopie. Maar ik denk dat ik niet helemaal, maar wel een beetje aan je vragen tegemoet zal komen. Jaap.
Die nu werkgever zou zijn, die zou het zo doen, dat zou vreemd zijn.
Dat zou zeer vreemd zijn, ja.
Dan zouden ze de volgende dag niet terugkomen.
Nee. Dan zouden ze inderdaad de volgende dag niet terugkomen. Daarom zeg ik, dit levert spanning op. Dit past niet in ons denken. Want we lezen het en we knikken allemaal natuurlijk, want dat staat toch in de Bijbel, dus het zal ook allemaal wel waar zijn. Maar u moet eens de hele dag gewerkt hebben. Echt gewerkt, van 6 tot 6 is 12 uur, hè? Denk erom. Dat is geen 8-urige werkdag, maar een 12-urige werkdag. 'S morgens vroeg is 6 uur tot 's avonds 6 uur. En dan komt u een uurtje meehobbelen. Zo noemen we dat dan, hè? Want ja, dan kun je toch geen werken meer noemen. En dan krijgen ze allemaal hetzelfde loon. Ah, dat doet zeer bij die eerste. En als u zegt dat dat absoluut geen pijn doet, dan geloof ik u even niet. Misschien na de dienst wel. Zijn er nog anderen? Oké, okay, jaloezie. Ja, heel goed. Het is wel heel aardig dat je zo met elkaar eigenlijk de preek ook wel kunt maken. Toch? Ja?
Ik moet er altijd weer denken aan Jacob, die als tweede geboren werd. En toch, dat hier wel vast.
Ja, God draait het om. We hebben het ook gezongen, hè? Eerst geboorterecht, ja. Niet eerlijk, nee. Het is niet eerlijk. Opnieuw, hè? Het levert spanning op. Want het past niet in ons denken. Het past niet in het maatschappelijke kader waarin wij leven. Nog een laatste.
Ik denk eerlijk is inderdaad, is dat zou je zo denken. Maar ik denk dat God zoveel te geven heeft dat één uur ook
al
zo
waardevol is. Oké. Suzanne maakt het laatste uur gewoon net zo waardevol als de hele dag. Ja, daar zitten we nou met z'n allen. Ik vond het wel heel aardig dat ik moet natuurlijk al 1 of 2 weken van tevoren het vertellen waar ik het over wil hebben. Dat is vrij vroeg, want dan is het nog niet helemaal gerijpt. En ik had er een thema bij opgegeven en dat is niet in de liturgie terechtgekomen. En dat vond ik eigenlijk wel in een bepaalde zin bijzonder, want tijdens mijn voorbereiding denk ik, het is geen goed thema, ik moet het veranderen. Ik had als thema opgegeven, hebben wij recht op loon? Maar ik had daar niet zoveel vrede meer mee en ik heb nu een heel andere vraag, een ander thema. En de vraag, zo u wilt, het thema is, wie is toch de Heer van de wijngaard? Die wil ik begrijpen. Dan ga ik ook de gelijkenis begrijpen. Denk ik. Ik wil die Heer leren kennen. Als we de gelijkenis lezen in de Bijbel, dan staat de gelijkenis in een bepaalde context. Sowieso hebben we als het laatste vers van de gelijkenis gelezen. Vele eersten zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste. Maar voor deze gelijkenis eindigt er een Bijbelgedeelte ook met dit vers. Maar vele eersten zullen de laatste zijn en vele de laatste de eerste. Want de gelijkenis is naar aanleiding van een vraag van Simon Petrus. En voordat Simon Petrus die vraag stelt, staat een andere geschiedenis. En dat is de geschiedenis, die kennen we allemaal, van de rijke jongeling. En de rijke jongeling die zegt, Heere, wat moet ik doen om dat koninkrijk van de hemel te beërven? En dan zegt Jezus heel eenvoudig dit, verkoop alles wat je hebt en volg mij en je zult een schat in de hemel hebben. En dan is Petrus er als de kippen bij. Dat vind ik zo mooi, zo menselijk ook. Want direct daarna antwoordde Petrus en zeide tot hem, tot Jezus, zie, wij hebben alles prijsgegeven en zijn u gevolgd. Wat zal dan ons deel zijn? Simon Petrus denkt, nou komt het, hè. Want ja, die rijke jongeling, uiteindelijk gaat hij ook nog weer weg. Hij gaat Jezus niet volgen, maar wij hebben dat wel gedaan. Wij waren zelfs de eerste discipelen, de eerste die Jezus volgde. Heer, dan ben ik wel benieuwd wat ons deel dan zal zijn. Ik zie het hem vragen. En het is ook zo'n logische vraag, zo'n menselijke vraag. Maar we moeten even terug naar het eerste zinnetje van de gelijkenis. Want het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. We komen in een andere wereld terecht. Niet in deze wereld, nee, in de wereld, dat is al een verkeerd woord, maar wij komen in het koninkrijk van de hemel terecht. En daar is alles anders. En daar hebben we heel veel moeite mee. Want we zijn opgevoed en wij zijn nog steeds in een maatschappij en daar zit een kader omheen, daar werken principes. Daar hebben we afspraken met elkaar. Daar zijn cao's afgesproken. Daar zijn vakbonden die toezien of het allemaal wel eerlijk gaat. En het werd al gezegd, als ik een werkgever zou zijn die op deze manier met zijn arbeiders zou omgaan, de kranten zouden er vol van staan. Koninkrijk der hemelen. En Jezus zei het al toen hij voor Pilatus stond. Want Pilatus weet geen raad met Jezus. Dat is iemand van een andere orde. En je voelt de spanning bij Pilatus. Wat moet ik met deze man? Hij zegt niks. Hij verdedigt zich niet. Hij zoekt zijn recht niet. Hij staat daar maar stil te staan. Stil te zijn. En dan zegt Jezus, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld was geweest, dan zouden de wereldse principes zijn gaan gelden. Dan zouden mijn dienaars gestreden hebben, opdat ik niet aan de Joden zou worden uitgeleverd. Nu echter is mijn koninkrijk niet van hier. En dat wil ik verstaan, dat wil ik begrijpen. Maar als ik dat ga begrijpen, dan vernieuwt dat mijn denken. Dan ga ik tegen zaken die logisch lijken, anders aankijken. De gelijkenis zelf. Nou, de Heer van het huis, dat zal duidelijk zijn, dat is God, dat is Jezus zelf. En ik weet het met Jopie, je kunt met die gelijkenis best een aantal kanten op. Maar dan zou deze morgen uitlopen in de avond. En dat is ook niet de bedoeling. Dus ik moet mij toch aan een gedachte houden. De arbeiders die op de markt staan, een soort arbeidsbureau. Mensen bij elkaar, zoals wij, bij elkaar komen. En soms gevraagd worden om taken te doen in het koninkrijk van God. Het gevaar ontstaat pas als we de taak oppakken in de wereldse zin van ja, er ligt een taak, dat zal ik dan maar gaan doen. Ja, zo doen we het in de wereld ook. In het koninkrijk van God werkt het anders. Nou, die wijngaard, een bijzondere plek waar God zelf aanwezig is en waar hij ons toe uitnodigt om ook te komen. En dan de werkdag, ik zei het al, van 6 tot 6, heel normaal in die tijd, 's morgens vroeg, 6 uur tot 's avonds 6 uur, 12 uur lang. En dan begint de gelijkenis, dan begint er een bijzonder verhaal zich te ontwikkelen. Want dan gaat die heer van de wijngaard gaat naar die markt toe. En die heeft mensen nodig voor zijn koninkrijk, voor zijn wijngaard, arbeiders om de oogst binnen te halen, hoe je dat ook zou willen uitleggen. En dan gaat hij arbeiders huren. En wat is dat? Arbeiders huren. Nou, heel simpel, dat is mensen tot loon maken. Als ik voor mijn baas, dat is alweer een paar jaar geleden, maar voor mijn baas werk, dan doe ik het niet omdat ik zo van hem hou en zo'n geweldige relatie met hem heb, maar dan doe ik dat puur uit zakelijke overwegingen. Er moet brood op de plank komen. Ik verhuur mij aan hem en omdat ik mij verhuur en het werk doe in zijn bedrijf, krijg ik loon. En dat vinden we allemaal heel logisch. En daar praten we ook van tevoren over. Wij praten over wat ga ik verdienen. We stellen dat wat uit, dat is altijd een wat pijnlijk onderwerp. Maar ja, het moet toch aan de orde komen. En we vinden, ook al zeggen we van niet, het toch wel eigenlijk erg belangrijk. En we gaan in gesprek. Want dat staat er ook. Toen hij het eens geworden was voor 1 schelling per dag. Daar is over gesproken. En die Heer heeft waarschijnlijk een bod gedaan. En die arbeiders ook een bod. En op een gegeven moment zijn ze het eens over 1 schelling per dag. Maar welk loon ontvang ik dan? Er zijn eigenlijk maar 2 groepen in deze gelijkenis. Iedere keer gaat die Heer opnieuw naar de markt. Maar hij benadert ze op dezelfde manier. De eerste groep en de andere groepen. Het zijn eigenlijk 2 verschillende groepen. En ik wil onderscheid maken tussen arbeidsloon of genadeloon. Arbeidsloon, dat kennen wij opnieuw vanuit onze maatschappij. Arbeidsloon is loon op basis van mijn prestaties voor het bedrijf waar ik voor werk. Of genadeloon, dat is loon op een heel andere basis. We komen er straks nog op terug, maar dat is loon op basis van de billijkheid van de Heer, van de wijngaardenier. Met elkaar eens worden. Je praat erover. En je denkt met elkaar een goede afspraak gemaakt te hebben. En toch eindigt die geschiedenis dat deze groep aan het eind van de gelijkenis aan het morren is. En morren, dat woord komt meer voor in de Bijbel, betekent pruttelen. En weet u, dat is het ergste voor een gemeente wat er kan gebeuren. Morren. Ik heb liever mensen die gewoon heel erg kwaad worden, want dan is het duidelijk. Dan denk ik, oh, is dat je probleem? Maar morren is onderhuids, is ondergronds, is met elkaar aan het mopperen zijn. De een steekt de ander aan. Morren, het er niet mee eens zijn. En het niet duidelijk naar voren brengen, maar het met elkaar bespreken. Morren, een dag die goed begonnen is. Duidelijke afspraken en toch aan het eind van de rit morren. En weet u, ook in deze wereld, we kunnen afspraken maken wat we willen. Vroeg of laat gebeurt er iets en dan is de situatie ineens heel anders. En we hebben in Nederland allemaal prachtige wetten. En toch weten we dat als het er echt op aankomt, het niet altijd functioneert. Want al die wetten hebben toch een tekort. Er zijn altijd situaties die er net tussenin vallen of net anders geïnterpreteerd kunnen worden. Romeinen 4 zegt, nu wordt hem die werkt, dus op deze basis, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. Heel eenvoudig, op basis van de gemaakte afspraken. Dat is die eerste groep. Arbeiders huren. Nu komt de tweede groep in beeld. Hoe wordt die tweede groep genoemd? Misschien is die niet opgevallen. Ik heb natuurlijk langer de tijd gehad om er naar te kijken. Maar dan wordt er niet meer over arbeiders gesproken. Hoe worden ze genoemd? Hoe? Oh? Ja, ze zijn werkeloos. Maar hoe noemt die Heer ze? De eerste staat heel duidelijk dat hij arbeiders gaat huren. Dat woord arbeiders komt daarna niet meer voor bij de andere groepen. Hoe worden ze genoemd? Hoe? Nee, anderen. Hij ging naar de markt om nog anderen. Hey, wonderlijk, anderen. Dus anders dan de eerste. Want een ander is in vergelijking met wat daarvoor was net anders. Ja, ik bedoel die en die, maar het is net even anders. Het staat ernaast. Het is niet hetzelfde. De ander. En het was mij ook niet zo opgevallen. Want ik heb wel eens meer deze gelijkenis gebracht. Maar ineens viel het me op. Anderen. En ik vul het even in. Anderen die anders denken. Die een andere gezindheid hebben. Die anders in het leven, in het koninkrijk van God staan. Die anders denken. die vernieuwd worden of vernieuwd zijn in hun denken. Andere mensen. Anders dan het wereldse denken. De Bijbel gebruikt andere termen soms. Vleeselijke christenen en geestelijke christenen. En het zijn beide christenen. Beide groepen hadden gewerkt in de wijngaard bij de Heer. De een uiteindelijk ontevredenheid. En de andere groepen alleen maar grote vreugde en blijdschap. Omstreeks het derde uur ging hij naar buiten en zag nog anderen werkloos op de markt staan. Gaat ook gij in de wijngaard en wat billijk is zal ik u geven. Nee zeg, nou moet je ophouden. Ik zit in een sollicitatiegesprek. We hebben uren gesproken over van alles en nog wat. En dan komt het eikele punt van de salaris aan de orde. En dan zegt de toekomstige werkgever tegen mij, wat billijk is jongen, dat zal ik je geven. Ja, dag. Zouden wij toch zeggen allemaal, dag. Op die basis kom ik niet bij u werken, ik wil zekerheid. Maar u praat nog even door met die werkgever. En dan komt u tot de ontdekking dat een werkgever is die alles van u weet. Alles. Uw gezinssituatie. Hoe het is met de kinderen. Hoe het zelfs is met uw huwelijk. Hij weet alles. En ik word alleen maar stiller en stiller. Dan denk ik, ongelooflijk. Wat gebeurt hier? Wie is dit? Wie is deze man? Die zo ontzettend goed mij kent. Mag ik het woord van vanmorgen gebruiken? Die, ik kom tot ontdekking, met ontferming over mij bewogen is. Het staat er allemaal niet. Ik weet het. Ik vul het in. Het is een gelijkenis. Maar ik moet iets met die groep die op billijkheid, op de rechtvaardigheid van de Heer zomaar de wijngaard ingaat. Geen idee hoe het zal aflopen. Maar weet, ik heb te maken met iemand die zo billijk, zo rechtvaardig, zo vol ontferming over mij bewogen is. Dit kan niet anders dan goed aflopen. Weet u, er ontstaat een totaal andere situatie. In de eerste situatie was het werk, het loon en de Heer, de baas en ik doe het werk en daarmee is het klaar. En in de tweede situatie doe ik ook het werk, maar dan staat de Heer centraal, dan staat de relatie centraal en dan is het loon, ach, wat zal het zijn? Ik ben bij die Heer in de wijngaard. Weet u wat ook bijzonder is? Dat er over die tweede groep, die uiteindelijk ook bestaat uit vier verschillende momenten van werk, van aanvang van het werk, daar ontstaat helemaal geen discussie. Want die tweede groep, die begint toch ook om 9 uur. Oké, 3 uur later dan de eerste. Maar als ik dan de vijfde groep neem, die nog 1 uur werkt, ten opzichte van degene die er al om 9 uur waren, dan vind ik dat ook nog een groot verschil. Er is geen enkel discussie onder die mensen, onder die anderen. Ze genieten waarschijnlijk alleen maar van elkaar, van die Heer van de wijngaard, en zijn blij met het loon wat wordt uitbetaald. Opnieuw bij de arbeiders staat het werk centraal en bij de anderen de persoon van de Heer, ik zeg vanmorgen, Jezus Christus, staat centraal. We luisteren ernaar. We horen het aan. We accepteren het ook. Maar leven wij zoals we hier zitten in het Koninkrijk van God? Is dit zoals we denken, zoals we het beleven, zoals we het ervaren, zoals we met elkaar omgaan? Heer, het is goed als ik maar bij u mag zijn. De gelijkenis van de verloren zoon, ik noemde hem vanmorgen al even, is precies dezelfde geschiedenis. Daar zie ik ook twee groepen. De laatste, die de eerste wordt. En de eerste, die de laatste wordt. Let wel, hij wordt niet de laatste. Hij heeft zichzelf naar de laatste plaats gemanoeuvreerd. En de eerste heeft zich niet gemanoeuvreerd naar de eerste plaats, maar door de Heer van de wijngaard geroepen om de eerste te zijn. Is daarmee de oudste zoon de laatste geworden? Ja, daar heeft hij voor gekozen. Maar hij wordt ook uitgenodigd om het feest te vieren. Ook hij mag de eerste zijn. De vraag is, wil je de ontferming van Jezus Christus over je leven laten gaan? Of sta je je voor op dat wat je allemaal hebt gedaan? Waar Simon Petrus in de vuilkuil trapte van, Heer, wij hebben alles gedaan. Hoe zal het dan met ons zijn? Hoe snel staan we ons niet voor op dat wat we doen? Ja hoor, in het Koninkrijk van God. Maar we vinden toch wel dat we het erg goed doen. We hebben als gemeente, als groep toch de juiste beslissing genomen. En nou zitten we hier. En die anderen. En we zeggen dat niet hardop. Maar gaat het soms niet door ons heen? Geven we ons soms niet een plek die we alleen maar door genade kunnen ontvangen en niet omdat wij iets hebben gedaan. Weet u, als de verloren zoon komt, dan zegt de Heer, de Vader, dan zegt Jezus, mijn zoon was verloren. Ik had er geen relatie meer mee, maar ik heb hem weer gevonden. Mensen, hij wil ons vinden door zijn ontferming. Hij vindt mij niet in de wijngaard omdat ik er zo hard aan het werk ben. Hij vindt mij op de markt waar ik me toevertrouw aan een Heer waarvan ik helemaal niet weet hoe het zal aflopen. Galaten 5 zegt, is eigenlijk een hele ernstige tekst. Gij zijt los van Christus als gij door de wet gerechtigheid verwacht en buiten de genade staat gij. Gij zijt los van Christus. Dat is niet een beetje minder. Nee, dat is scheiding. Los van hem. De arbeiders in de wijngaard deden, mag ik het een beetje lelijk zeggen, hun stinkende best. Maar ze waren los van de Heer van de wijngaard. Ze hadden geen relatie met hem. En de oudste zoon was trouw op zijn plek gebleven. Zonder een relatie met zijn vader. En dat brengt de spanning. Want dat past niet in ons denken. Hij was toch trouw geweest. Er was toch wel een beetje een stukje beloning dan. Een klein beetje respect van de vader was toch enzovoort enzovoort. Nee, los van Christus. Los van de vader. Los van Jezus. Op het moment dat we denken hetzelfde moeten verdienen. Arbeiders te moeten zijn. God zoekt geen arbeiders. God zoekt zonen en dochters. En een zoon en een dochter zet je niet aan het werk. Ja, wel in de opvoeding. Maar als mijn kinderen thuiskomen, dan zet ik ze niet aan het werk. Dan ben ik blij dat ze er zijn. En dan is het fijn om eens bij te praten over de zaken die ons bezighouden. Er was nog een moment, het werd genoemd, meen ik. Waar zit de kern van de ergernis van de eerste groep? Ik geloof niet dat het gezegd is. Wie zou dat kunnen aan? Waar zit de kern? Wat is hun diepste ergernis? Ze verwoorden het. Ja, maar ze verwoorden het. Letterlijk, ze verwoorden het. Juist. De eerste zeide, u hebt hen, die anderen, gelijk gemaakt met ons. Ai. Daar zit de pijn. Wij hadden meer. We hebben wel een afspraak gemaakt, maar als ik het zie, Heer, wat er vandaag allemaal gebeurd is, hebben wij recht op meer. Wij zouden de eerste moeten zijn. U hebt hen aan ons gelijk gemaakt. En waar is dat gebeurd? Waar wij samen aan elkaar gelijk gemaakt zijn. Dat is gebeurd op het kruis van Golgotha. Daar is de volle ontferming en genade uitgestort over de hele mensheid. Daar zijn we gelijkgesteld aan elkaar. Wijs of knap of dom of dun of dik. Wie u ook bent. Welk karakter u ook hebt. We zijn aan elkaar gelijk gemaakt door de genade van Jezus Christus. Niemand is meer. Niemand is minder. We zijn alle in Christus zijn zonen en dochters. Ja, de oudste zoon. Ja, ook de verloren zoon. Alleen de een wilde op basis van arbeid beloond worden. En de ander zei, Heer, ik heb het niet verdiend. Laat mij maar een huurling, een dagloner worden. Hij wilde het op de een of andere manier goed maken. Er valt niks goed te maken, want alles is al goed gemaakt aan het kruis van Golgotha. Daar mogen wij alleen nog maar van gaan genieten. En dan kom ik in een totaal andere dimensie terecht. En de eerste zeggen dan, we hebben een zware dag gehad. We hebben de hitte doorstaan. Wij hebben hard gewerkt. U hebt hen gelijk gemaakt met ons. En de laatste groepen, en ik vul het zelf in, ik weet het. Maar die zeggen, wat was het goed vandaag om bij deze Heer te mogen zijn. Het was maar 1 uur of langer en toch de volle zegen. Heer, dank u wel voor genade. Ben ik meer omdat ik vanmorgen hier sta? Ik verlang zo om dit te begrijpen. Ik sta het ook te vertellen, maar ik wil het begrijpen. Ik wil niet dat het theorie is, van oh, hier is het verhaal, dat is de uitleg. Dit is beleving, dit is ervaring, dit is een relatie, dit is emotie, dit is Jezus leren kennen. Dit is een leven wat totaal anders is dan in deze wereld. Dit is het leven in het Koninkrijk van God. Daar wil ik iets van begrijpen. Want een goede voorbereiding is het halve werk. Straks ben ik er eeuwig. Toch? God geeft ons een verhaal om er iets van te gaan begrijpen. En genadeloon is altijd overweldigend. Want ik heb het niet verdiend, ik heb het toch gekregen. Heer, ik heb alleen maar genoten van het feit dat ik in uw koninkrijk iets mocht doen. Ga eens kijken naar uw eigen taak. Uw koffie zetten, uw deur open doen, de stoelen klaarzetten, noem het maar op. Kan van alles zijn. Is het als de arbeider? Of is het als een genietend kind van God? Dan zul je ook later nooit zeggen van kijk eens, ik word toch niet erg gewaardeerd. Ze zien me niet eens staan. Kijk eens wat ik allemaal gedaan heb. En we zeggen dat niet hardop. Maar we murmelen soms wel. Want we vinden het dan niet helemaal eerlijk. Dan nog de laatste en de eerste. Weet u, de eerste is altijd degene die denkt dat hij op meer recht heeft. God bepaalt niet. Jij bent de eerste en jij bent de laatste. Daar zou je de uitverkiezingsleer mee kunnen ondersteunen. Ja, het is God die het toch uiteindelijk bepaalt. Nee, u bepaalt het zelf. Simon Petrus vond dat hij de eerste was. En de Heer zei, oh Simon Petrus, let op. Want als je zo denkt, dan zul je voordat je het weet niet de eerste, maar de laatste zijn. De verloren zoon, de oudste zoon, ze bepaalden zelf hun positie. De verloren zoon nam de genade van de vader aan terwijl hij met het loon wilde komen. Terwijl hij met arbeid wilde komen. Hij wilde zich verhuren aan de vader, zodat hij iets zou kunnen goedmaken. Er valt niks goed te maken. Het is genade en daar mag ik van genieten. We worden niet aan het werk gezet. We worden uitgenodigd om in de wijngaard van de Heer te komen. En dan zult u zeggen, ja, dan word je toch aan het werk gezet. Zo ervaar ik dat niet. Ik heb me voorbereid en ik had een geweldige zegen. En dan mag ik het ook nog met u delen. Dat is toch geen werken. Dat is genieten van het woord van God. En dat is uitdelen van zijn genade wat je mag ervaren. En ik hoop in de week die komt, dat u geniet in het koninkrijk van God. En als u dan geniet, dan bent u de eerste. Maar het blijft een moeilijke zin, want wij verstandelijk zitten wij toch met dat letterlijke eerste en laatste. God is een God van liefde, een God van trouw. En hij wil dat we allemaal de eerste zijn. Allemaal verloren zonen. Waar hij in de volle zin van het woord zijn ontferming over kan uitstorten. Amen. Zullen we samen danken. Heer, we hebben gezongen dat we het licht van uw Heilige Geest nodig hebben. En ik ben me dat ook vanmorgen weer bewust. Alleen door uw Heilige Geest zullen we dit verstaan. Verstandelijk krijgen we dit niet rond. Verstandelijk blijft er een geweldige kloof en spanningsveld. Maar Heer, bij u valt de kloof weg. Bij u valt de spanning weg. In verbondenheid met u ervaren we vrijheid en ruimte om de dingen te doen die we mogen doen door genade. Heer, niets van onszelf, alles van u en van u alleen. Heer, dat wat we kunnen, het is van u gegeven. Het feit dat we leven, het is van u gegeven. Onze vaardigheden, het is van u gegeven. Dat wat we niet kunnen, het is alles van u gegeven. Heer, in dat koninkrijk van u, hoewel we nog in deze wereld leven, willen we iets verstaan van hoe u ook verlangt dat we als gemeente met elkaar functioneren. Heer, en dan kunnen we alleen maar bidden. Zegen deze wijngaard. Een wijngaard van vreugde. Een wijngaard van vreugde om elkaar te ontmoeten, elkaar te ondersteunen en samen de wijngaard van de Heer tot bloei te brengen. Heer, en dat is dan ook weer uw vreugde als u dat ziet gebeuren. Zegen ons daarin, Heer, in Jezus' naam. Amen. Lieve mensen, ik ben me bewust dat ik de helft nog niet gedeeld heb. Er is nog zoveel over te zeggen. En ik geef het niet als opdracht, maar praat er nog eens over na met elkaar. Bevraag elkaar eens, van, hoe beleef jij dat nou? Dat mag toch? Bouw elkaar op, zegt de Bijbel, in het allerheiligst geloof. We hebben elkaar nodig. Ik vond het heerlijk om, want goed, ik sta hier, maar dan komen reacties van dat wat we gelezen hebben. Daar kan ik van genieten, dat vind ik heerlijk, dat denk ik fijn. Er gebeurt wat. We zien dingen, we vragen dingen, we zijn ermee bezig. En dat is alleen maar ontzettend mooi. Dan moet ik alleen uitkijken dat ik niet weer begin. Even kijken. De kinderen komen terug. Ik weet niet wie ze... Wat zeg je? Liturgieën. Oeh, ja, inderdaad. Na de overdenking, de opwekking 249. Heer, wat een voorrecht. Tweede lied, staande zingen en geef elkaar een hand, want samen in uw wijngaard te staan is geweldig om samen de genade van Jezus Christus te beleven. Geef elkaar een hand als samenbindende. Oh, en de kinderen komen. Luister, ik heb net iets gezegd tegen al die mensen om elkaar een hand te geven. Maar nou heb ik ook iemand om een hand te geven. We geven elkaar allemaal een hand. En we gaan zingen, het tweede couplet. Samen te strijden in woord en in werk. Eén zijn in u, dat alleen maakt ons sterk.
En de jongste groep zaten vandaag bij elkaar. En wij hebben het gehad over hetzelfde onderwerp als waar jullie het over hebben gehad. Over de gelijkenis van de werkers in de wijngaard. En ook over de beloning die ze hebben gekregen. Maar met name over de mensen die dus als laatste zijn opgehaald om een uur of vijf. En hoe zouden die zich nou hebben gevoeld? Want als je dus de hele dag niet gewerkt hebt, je geen geld hebt meegekregen, je gezin niet eten kan geven, hoe voel je je dan? En hoe groot is de beloning geweest die zij hebben gehad? En dat is waar wij over hebben doorgesproken.
Nou, lieve mensen, u heeft toch eigenlijk nog een preekje erna gekregen. Hoe zullen ze zich inderdaad gevoeld hebben? Hoe voelen wij ons als we de volle genade van onze Heer Jezus Christus kunnen gaan beseffen? We gaan onze voorbeden bij de Heer brengen, ook dat mag. Bidden, ik deed dat al in mijn voorgebed. Gebed voor Kok en voor Jos en voor Jannie, die hun broer hebben begraven afgelopen zaterdag. En voor de familie. Ik zie hier in het voorbedenboek: danken voor alle lieve moeders. Denken aan alle jonge kinderen die hun moeder te vroeg moeten missen. Ja, er is altijd ook een keerzijde. Moeders, maar ook mensen die misschien nooit getrouwd zijn, geweest zijn of geen kinderen hebben gekregen. Maar ook over hen wil de Heer vanmorgen zijn ontferming uitstorten. En gebed voor degene die graag, even kijken hoe dat staat daar, hadden willen zijn. Ja, die dus die niet konden komen. We zullen samen bidden. Heer, we danken u dat we, ook al is het misschien een door de wereld ingestelde dag, moederdag, maar willen danken voor moeders. En uiteindelijk, zoals we hier zitten, hebben we allemaal een moeder. En wat, ja, hoe die situatie ook is. En we danken u daarvoor, misschien al overleden, maar we danken u, Heer, voor dat wat we meegekregen hebben. En we willen de moeders zegenen. Een aparte plaats, toch altijd in het gezin, zorg voor de kinderen. Dank u wel dat we ze mogen zegenen vanmorgen in uw naam. Heer, we willen bidden voor hen die er niet zijn vanmorgen en misschien aan huis gekluisterd zijn door ziekte, ouderdom, gewoon niet meer uit de voeten kunnen. Heer, we willen aan hen denken vanmorgen en ze bij u brengen. En ook als ze misschien luisteren naar deze prediking en naar alles wat er gebeurd is, de liederen, wilt u ze dan ook een zegen geven? Dat ze zich met ons verbonden zullen voelen en wij met hen. Heer, opnieuw willen we een zegen bidden, ook voor de familie van Leen Dijkshoorn. Bijzonder toch ook voor de zussen die hier zijn, voor Kok en voor Jos en voor Jannie.
schoondochter, kleinkinderen, zoon. Heer, u kent de familie. En afscheid nemen is altijd zwaar. We moeten iets loslaten. En tegelijk is er een geweldige plaats bij u. Nieuw leven, eeuwig leven. We willen u daar ook voor danken. Maar ook bidden voor troost. Heer, en zo ook de nieuwe week die voor ons ligt. Wilt u bij ons zijn? Wilt u ons leiden en leren en onderwijzen in alles wat er gebeurt? In de naam van Jezus. Amen. We gaan onze collecte houden. De eerste, de inzameling voor de onkosten van deze samenkomst. En de tweede collecte voor de Pauluskerk in Rotterdam. Steun voor mensen in de knel, kerk in actie. Zag een nieuwe hemel zich verheffen, een nieuwe aarde ontstond, om het geheim des levens te beseffen, niet meer in zegengrond. Ik zag een stad verblindend naderkomen, een middelpunt van feest, Jeruzalem, zoals het in Gods dromen van ouds moet zijn geweest. Prachtige woorden.
We mogen van hier gaan, naar huis gaan, elkaar ontmoeten. Met een zegen van God. Ik kreeg een zegen aangereikt. Afkomstig uit een van de dode zeerollen. Wel heel bijzonder. Dat is natuurlijk al heel lang geleden, maar toch in woorden op papier geschreven. En ik wil ze vanmorgen graag herhalen. De Heer zal u zegenen. De Heer zal uw hart verlichten met liefdevolle wijsheid. En u genadig zijn met eeuwige kennis. De Heer zal zijn liefdevolle blik op u laten rusten voor eeuwige vrede. En ga in die vrede. Amen.